En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
They beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus.
Als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst.
Welkom bij aflevering 73 van podcast De Stem.
Ja, vandaag hoor je het indrukwekkende verhaal van Habila uit Nigeria. Hij stond oog in oog met drie Boko Haram-terroristen die hem voor een bizarre keus stelden.
Habila, are you ready to die as a Christian?
Habila, ben jij bereid om vandaag als christen te sterven of wil je nu je geloof verloochenen en moslim worden en daarmee je leven redden?
I'm a Christian. I will not deny my faith. I'm a Christian.
Ik antwoordde. Ik ben christen en ga mijn geloof niet verloochenen. Nog voordat ik was uitgesproken, werd er een kogel door mijn hoofd geschoten.
Before I closed my mouth, he shot me.
Straks hoor je hoe het is afgelopen met Habila. Habila woont dus in Nigeria, een land dat recent door de organisatie International Christian Concern, een hele mond vol, het gevaarlijkste land voor christenen werd genoemd op dit moment. En dat is niet voor niets.
En volgens de rapporten gaat het om meer dan 50.000 christenen die sinds het jaar 2009 door terreurorganisaties zoals bijvoorbeeld Boko Haram zijn vermoord. Vrouwen en kinderen werden daarbij niet ontzien. Ook complete dorpen zijn afgebrand.
Ja, het is echt vreselijk. Richard, jij was afgelopen jaren meerdere keren in Nigeria. Jij praat ons bij over de situatie. Maar we beginnen even met iets anders, hè?
Ja, het voorgerecht. Elke keer in de podcast, daar nemen we wat mee. En ik ben benieuwd waar jij vandaag mee gaat verrassen, Arco.
Ja, Richard, ik wil vandaag een campagne uitlichten die SDOK op dit moment doet. In deze decembermaand hebben we altijd een campagne waarin we mensen in Nederland aanmoedigen, vragen om een gift te geven aan vervolgde christenen. En nu voeren we campagne aan de hand van verhalen die volop raken aan de podcast die we vandaag maken. We gaan het vandaag hebben over Nigeria, Afrika, extremistisch geweld. En in de campagne delen we verhalen van drie vrouwen die op een of andere manier betrokken zijn, in dat geweld zijn gezogen. En een van de verhalen is het verhaal van Miriam. Dat is een vrouw die gewoon getuige is geweest dat haar man voor haar ogen werd vermoord. En toen richtte ze het wapen op haar. Ze wilde haar ook vermoorden. Maar zij kreeg in gedachten op dat moment de tekst uit Jesaja, volgens mij 54, dat geen wapen zal tegen u...
Zal niets uitrichten. Elk wapen wat tegen u gericht wordt, zal iets uit kunnen richten.
Kijk, jouw bijbelkennis is fantastisch. en toen, dat gaf haar moed om trouw te zijn aan Jezus. Dus ze schudde haar hoofd en hoe, weten we niet precies, maar ze werd niet vermoord. Ze kon ontsnappen, maar ze raakte wel alles kwijt. En precies voor vrouwen als Miriam voeren wij campagne. Want vrouwen als Miriam hebben het nodig dat er opvang is. Dat er iemand ze opvangt met open armen. Dat iemand met ze meeloopt in de weg van het verwerken van het trauma. Maar ook, hoe ga je verder als kostwinner en man is vermoord, je huis kwijt is, je vee kwijt, je hebt niks.
Het is vaak geen netwerk of zo. Hè? Nee. Ja, mensen doen het met elkaar natuurlijk vaak, familie en zo. Maar alles valt weg, hè?
Alles valt weg. En daarom, weet je, dat is de hulp is er ook echt op gericht om mensen weer eigen middelen te geven om voor hun eigen gezin te zorgen, voor de gemeenschap te zorgen. Dus het is heel erg gericht op het bouwen van een nieuwe gemeenschap die God dient, op God vertrouwt en samen verder gaat. Ja, dat is super mooi werk. Nou ja, ik kan er uren over praten.
Absoluut. Maar ik heb zelf ook van die vrouwen gesproken en gezien wat de impact is ook van de hulp die geboden wordt.
Dus heb je nog een tientje over deze maand, podcastluisteraar, dan is dat fantastisch. Kijk in de show notes, dan kun je de link vinden hoe je kunt doneren.
Nou, mooi.
Hé, maar Richard, wat heb jij bij je?
Nou, we gaan het straks hebben over best wel ook heftige verhalen. Nigeria, Boko Haram, we hoorden net al. 50.000 christenen die sinds 2009 zijn vermoord in het land als Nigeria door...
niet te bevatten, hè? 50.000.
Zo mega veel. Nou, ik ben daar verschillende keren geweest in Nigeria, heel veel heftige verhalen gehoord. En tegelijkertijd, het is niet alleen een somber verhaal. En dat is heel belangrijk ook om dat te zeggen, want ook in Nigeria gebeuren hele mooie dingen. En dat heb ik ook gezien. Zeker in het noordelijk deel van Nigeria. Maar daar zie je dus dat veel mensen daar zo teleurgesteld zijn in al dat geweld, dat ze een grote honger krijgen naar waarheid. Naar iets anders. Ze denken dan, ja, dit kan het niet zijn. Nou, dat heeft ertoe geleid dat afgelopen jaren heel veel ook moslims, of groeiend aantal moslims, laat ik het zo zeggen, tot geloof is gekomen. En dat is een hele bijzondere ontwikkeling. En ik was daar in een soort opvanghuis waar moslims die christen zijn geworden, worden opgevangen. En een aantal vertelde die man, Anthony, die pastoor daar, die mensen opvangt. Die was daar zo blij mee. Hij zegt, en hij deed een raar en nogal opmerkelijke uitspraak. Hij zegt, ja, Boko Haram is een zegen voor Gods koninkrijk. Ik zeg, hè, wat zeg je nou?
Ja.
Ja, hij zegt, dat kan ik echt zeggen. Want hij zegt, het aantal mensen wat door al dit geweld nu op zoek gaan naar de waarheid is ja echt te groot. Hij zegt, ik was daar toen ik daar was, 5 jaar geleden. Hij zegt, ben ik begonnen met 5 man en nu zit ik hier met 62 mensen. Die vaak via allerlei manieren, dromen, visioenen ook in contact komen met Jezus. Of via christenen die op hun pad komen. En zo verlangend zijn, nou vaak dan heel veel trammeland krijgen. In de familie worden, uit de familie worden gestoten, daar worden opgevangen. Maar ja, dat raakte mij wel. We gaan straks allemaal hele heftige verhalen horen. Maar tegelijkertijd, daardoorheen, doet God ook grote dingen. En kan die ook zo'n gevaarlijke organisatie als Boko Haram op een of andere manier weer het ten goede keren. Ja, dat raakte mij wel weer.
Ja, dat is wel mooi. Wat eigenlijk doorklinkt in dat verhaal is dat waar de duisternis zich ten volle manifesteert, het licht ook veel krachtiger is.
Ja, zeker.
En ik merk bij mezelf soms wel en dat is denk ik ook goed, hè, om te strijden tegen die duisternis, tegen het onrecht wat er is en je daarvan af te keren. Maar ik merk bijvoorbeeld als je het naar Nederland haalt, ik ontmoet best wel christenen die bang zijn voor de extreme. Weet je wel, het gaat slechter in Nederland. Hè? Dus standpunten van in de politiek worden extremer. Ze worden anti-bijbels, zeg maar, steeds meer. En misschien is dat ook nodig om dat contrast helder te krijgen. Ja, maar dat weet ik niet, hoor.
Dat is goed mogelijk. Ja. Ik denk inderdaad wat je zegt, daar waar de duisternis het sterkst is, daar wordt het licht ook het meest zichtbaar.
Ja.
En daarom worden we ook opgeroepen om om een licht te zijn. Hè? Want Jezus zegt ook zelf, hè, een lamp zet je niet, of een kaars zet je niet onder de korenmaat, maar in het licht.
Ja.
Want daar waar het meest duisternis is, daar zie je ook het meeste licht. Dus mooi.
Dan gaan we nu naar het verhaal van Habila. Habila Adamu. Is een christen die we allebei hebben ontmoet, Richard. Meerdere keren.
Klopt.
Jij hebt hem in Nigeria zelf ontmoet. Je zei net al, het is op dit moment een van de gevaarlijkste landen voor christenen. Er worden ontzettend veel christenen vermoord vanwege hun geloof. En we krijgen echt wekelijks berichten, hè, van onze partners. Dat er dorpen zijn aangevallen, dat er christenen zijn vermoord.
Ja, dat zijn verhalen die het nieuws vaak niet meer zo halen. Maar dat zijn hele heftige verhalen. Dorpen die worden aangevallen, hele dorpen die worden in brand worden gestoken. Vaak gewoon op klaarlichte dag. Hele verdrietige verhalen.
Ja, en ik kan me nog herinneren, ik werk nu bijna 10 jaar bij STOK. En vanaf het moment dat ik hier kwam, was dit al aan de gang.
Klopt. Ja, dat is waar. En het is belangrijk om die verhalen te blijven vertellen. En dat je er ook niet gewend aan raakt, zeg maar. Want dit moet verteld blijven worden. Ja. En daar ook, dat het goed is ook om daar in deze uitzending bij stil te staan.
Ja, maar dan vraag ik me toch af, wat is er dan aan de hand? Zeg maar, weet je, dat iets wat dus 10 jaar door gewoon onverminderd door kan gaan.
Ik denk dat dat meerdere dingen zijn. Het is sowieso wordt dat eens genoemd een failed state. Hè? Zo een lijstje van landen waar het eigenlijk nooit goed komt, om zo te zeggen. Ja, dat klinkt heel deprimerend, maar het is een heel complex land met heel veel etnische groepen, heel verdeeld. Eventjes toch voor het plaatje, het is ruim de helft is moslim en iets minder christenen, maar het ligt een beetje rond de 50-50.
Christenen wonen vooral in het zuiden.
In het zuiden, ja, en moslims in het noorden. Ja,
gigantisch land.
Gigantisch land, ja, klopt. En je moet je voorstellen, het noordelijk deel van Nigeria, waar met name Boko Haram actief is. Het is altijd een achtergesteld gebied geweest. Het meeste geld ging ook naar het zuiden. Er is altijd een stukje frustratie geweest. Teleurstelling vanuit het noorden dat ze zich achtergesteld voelden. Mm. Er was een sterke voedingsbodem dus voor extremistische groeperingen. Waardoor Boko Haram en dan dat soort clubs ook heel makkelijk voedingsbodem hadden. Heel veel analfabetisme, mensen slecht opgeleid. Dus op Koranscholen en werden mensen natuurlijk ook opgeleid met extremistische ideeën. Er was een duidelijke voedingsbodem voor dit soort extremisme. Speelt allemaal mee, waardoor Boko Haram ook kon ontstaan. Een organisatie die rond 2002 is opgericht. Heel klein begonnen, maar heel snel is uitgebreid. Tot heel noordelijk Nigeria ook nu op dit moment ook samenwerking heeft met IS. Dus op die manier afgelopen jaar ongelooflijk veel dood en verderf heeft kunnen zaaien in Nigeria.
Ja, bizar. Maar Boko Haram is niet de enige die betrokken is bij het geweld tegen christenen.
Nee, klopt. Je hebt inderdaad ook de Afrikaanse variant van IS, ISWAP heet dat. Een soort regionale afdeling van IS. Daarnaast heb je ook nog Fulani Headers. Ook wel weer een heel complex verhaal. Maar eventjes in het
Fulani is een...
Ja, Fulani is een herdersstam.
Ja.
Die wonen met name in het midden en het noordelijk deel van Nigeria. Vanuit het noordelijk deel van Nigeria zie je dat ze steeds verder optrekken richting zuiden. Heeft ook met klimaatverandering te maken. Dus het zijn boeren die met hun koeien grond nodig hebben om te grazen. Maar omdat er weinig vruchtbaar land is in Noord-Nigeria, trekken ze meer richting zuiden. Waar ook de christenen wonen. Gaan over de landerijen van christenen. Schieten daar christenen neer, worden dorpen verbrand. Het heeft ook wel een etnische component. Ik moet zeggen dat ik wel vind dat in de hele reguliere media het heel erg als een conflict, etnisch conflict tussen boeren en herders wordt neergezet.
En er wordt heel vaak gezegd ook van als het moslims zouden zijn, zouden ze ook worden gedood.
Is niet helemaal waar. Wat ik heel duidelijk gezien heb, dat christenen een specifiek doelwit zijn. Op allerlei manieren zie je dat vaak ook voorgangers... specifiek worden neergeschoten omdat die doelwit zijn.
Opgezocht zelfs.
Opgezocht worden. Ja. Ben een keer in zo'n dorp geweest waar dat ook gezegd werd dat die Fulani's kwamen. En dat iemand werd neergeschoten en dat er dan weer zegt van roep me tot Jezus. Of die wil laten opstaan zoals met Jezus is ook gebeurd. Dus er zit heel duidelijk ook een religieuze component ook aan. Dus het is veel meer dan alleen een etnisch conflict.
Nou, een van de christenen die wij hebben ontmoet uit Nigeria is Habila Adamu. Zijn naam noemden we al eerder deze uitzending. Vandaag delen we zijn verhaal. En Habila woonde in het noorden van Nigeria. Op een avond klopten er mensen op de deur. Hè. Drie gewapende Boko Haram strijders. Ze kwamen binnen en ze stelden hem de vraag. Het is kiezen. Of we schieten je neer of je wordt moslim. Nou, hoe dat verder ging gaan wij horen in deze bijzondere reportage.
Habila, are you ready to die as a Christian?
Habila, ben jij bereid om vandaag als christen te sterven? Of wil je nu je geloof verloochenen en moslim worden en daarmee je leven redden?
Sir, I'm a Christian. I will not deny my faith. I'm a Christian.
Ik antwoordde. Ik ben christen en ga mijn geloof niet verloochenen. Nog voordat ik was uitgesproken, werd er een kogel door mijn hoofd geschoten.
Before I close my mouth... He shot me.
De 38-jarige Habila Adamu en zijn gezin liggen net op bed, als op 28 november om 11 uur 's avonds op de deur wordt gebonst. Als Habila opendoet, staat hij oog in oog met gemaskerde moslim-extremisten van de terreurorganisatie Boko Haram.
They ordered me sit down. I sit down in the front. Now. Their leader look at me and ask me, what is your name?
Ze gaven het bevel naar buiten te gaan en op de grond te zitten. De leider van de groep keek me aan en zei, hoe heet je? Ik antwoordde, Habila Adamu. Ben je een christen of een moslim? Was de volgende vraag. Ik zei, ik ben christen, van geboorte af. Vier mannen met AK-47 geweren stonden vlak voor mij. Geef ons geld, schreeuwden ze. Vervolgens hebben ze het hele huis doorzocht.
They have searched everywhere. They are flashing a torch in my eyes.
Toen ze klaar waren, schenen ze met een zaklamp recht in mijn gezicht.
I am praying inside me. I say, Lord, here is your servant. Today your servant will visit you. I know you will count me.
Ik keek ze in de ogen en bad in mezelf. Heer, hier is uw dienaar. Vandaag zal ik naar u toe komen. Ik weet dat u me zult verwelkomen. Het werk dat u me heeft opgedragen, dat heb ik gedaan. Dit is de dag die u voor uw dienaar apart heeft gezet om u te ontmoeten.
This is the day that you have set aside for your servant to see you. He asked me, Sir, we have reached Islam to you here for many years.
Het hoofd van de groep zei tegen me: we prediken al vele jaren het islamitische geloof tegenover jullie christenen. Waarom wil je de islam niet als jouw geloof accepteren? Ik antwoordde hem: wij prediken het goede nieuws tegenover mensen die nog nooit van God hebben gehoord, zodat ze hem leren kennen. Mijn antwoord verbaasde hem: wil je beweren dat jullie christenen God kennen? Ik zei: jazeker, dat is de reden dat we zijn woord prediken, zodat mensen gered worden.
In order for you to be saved. Havila, are you ready to die as a Christian? Or you deny your faith in order to be saved?
Havila, ben jij bereid om vandaag als christen te sterven? Of wil je nu je geloof verloochenen en moslim worden en daarmee je leven redden? Ik antwoordde: ik ben christen en ga mijn geloof niet verloochenen. Hij vroeg me voor de tweede keer: ben je bereid om als christen te sterven?
Say yes.
Ja.
Before I closed my mouth, he shot me.
Nog voordat ik was uitgesproken, schoot hij een kogel door mijn hoofd.
Habila zakt in elkaar. De kogel gaat via zijn linker neusvleugel naar binnen en komt er aan de rechterkant van zijn hoofd weer uit, vlak naast zijn oor. Zijn vrouw Vivian kijkt verbijsterd toe, samen met hun 5-jarige zoon David.
I shout the name Jesus. So they ordered me not to repeat that word again. For if I do, they will finish us all in the house.
Ik riep: Jezus, Jezus. De extremisten zeiden: stop met het noemen van die naam, anders schieten we jou en je zoon ook dood. Ik ben naast mijn man gaan zitten. Degene die het schot had gelost, controleerde nog even of hij echt dood was. Mijn man bewoog niet meer, dus hij ging ervan uit dat hij was overleden. Ze vertrokken, maar voordat ze het huis verlieten werd gezegd: ga niet huilen, anders komen we terug om jou en je zoon ook te doden.
Hij zal terug en iedereen in het huis. After they have killed him and went, so I started crying, I started lamenting.
Nadat ze hem hadden neergeschoten en vertrokken waren, begon ik hard te huilen en te klagen. Ik vroeg mijn man om me alles te vergeven wat ik niet goed had gedaan.
Zo, u dacht dat uw man dood was? So you thought already my husband is dead?
Of course, I thought he was dead.
Ik dacht dat hij al was overleden, omdat hij niet meer bewoog. Het bloed gutste uit zijn hoofd. Ik bad: o God, waarom wilt u mijn man niet laten leven, zodat we samen onze kinderen kunnen grootbrengen? Op het moment van de aanslag was ik 4 maanden zwanger. Ik zei tegen God: wat moet ik tegen ons kind dat nog geboren moet worden zeggen als ik de vraag krijg waar zijn of haar vader is? Ik was ook bang voor een miskraam. Maar gelukkig gaat alles nog steeds goed met de zwangerschap.
God spare it till this day.
Enkele minuten ligt Habila in een plas bloed als dood op de grond. Dan komt zijn bewustzijn langzaam terug en realiseert hij zich wat er allemaal is gebeurd.
My assumptions is that I am waiting to see the new kingdom, the new heaven that God has prepared for me.
Mijn veronderstelling was: ik ga sterven en wacht nu op het nieuwe koninkrijk. De nieuwe hemel die God voor mij bereid heeft. Ik lag rustig te wachten op een engel die mijn hand zou pakken en verwelkomen in de nieuwe stad van God.
That's my assumptions when I am down.
Toen ik na enkele minuten weer bijkwam, zei ik tegen mijn vrouw: ik leef nog.
Did you surprise me? So I'm still alive after this moment. I'm still alive. I'm in this world.
Ik ben nog in deze wereld.
Zoals, I will not to be in this world. I told her.
Mijn boodschap aan haar was: als ik overlijd, weet ik waar ik naartoe ga. Ik ga leven met Christus. Het leven is voor mijn Christus en het sterven is voor mijn winst, zoals de Bijbel zegt.
To die is again. But let her take.
Verder vroeg ik haar goed voor onze kinderen te zorgen. Voor onze 5-jarige zoon, David. Maar ook voor het kind dat nog geboren moest worden. Mijn vrouw was op dat moment 4 maanden zwanger. Ik vroeg haar: onderwijs de kinderen op zo'n manier dat ze later ook als christen zullen sterven. Vervolgens vroeg ik mijn vrouw naar buiten te gaan om hulp te zoeken. Ik moest naar het ziekenhuis. Het bloed bleef maar stromen.
Find people to assist me. To take me to hospital.
Vivian gaat naar buiten en komt daar voor een nare verrassing te staan. De militanten hebben de poort voor het huis op slot gedaan en ze kan er niet uit. Ze klimt over de muur heen die rond het huis staat en probeert de buren te alarmeren. Die willen aanvankelijk de deur niet open doen. Ze zijn bang omdat ze het schot hebben gehoord. Uiteindelijk is er 1 buurman die haar binnenlaat.
Then they asked me that where was he shot? I said it was his head. Then they said if it was the head, there's nothing they can do because he cannot survive it. He's going to die.
De buurman vroeg: waar is je man beschoten? Ik vertelde dat de kogel door zijn hoofd was heen gegaan. Zijn reactie was: dan kunnen we niets doen, want deze aanslag zal hij niet overleven. Ze adviseerde me bij hen te blijven en de volgende ochtend pas naar huis te gaan om de voorbereidingen te treffen voor de begrafenis. Ik zei: nee, dat wil ik niet. Ook als hij sterft, dan wil ik erbij zijn. Onze kleine David was nog in huis. Dus ook om die reden wilde ik terug. 2 buurvrouwen zijn meegegaan en bij ons gebleven tot de volgende ochtend.
Young boys to call the policemen so that they will come and took him to hospital in the night.
Onze buurjongen belde de politie met het verzoek mijn man in de nacht naar het ziekenhuis te brengen. Ze beloofde te komen, maar de politie kwam niet opdagen. We bleven de hele nacht wachten. Mijn man had erg veel pijn. Toen het de andere ochtend licht begon te worden, zijn we rond 6 uur naar het ziekenhuis in Potiskum gegaan.
So we went to the hospital together.
Your little son David, 6 years old, was also there. Hoe reageerde hij? Hoe reageerde David?
Even when the Boko Haram people were in the house, he was there with us. He was sitting just.
Op het moment dat de Boko Haram militanten in huis waren, was hij erbij. Hij schrok heel erg toen hij zijn vader bloedend op de grond zag liggen. Ik gaf hem wat extra kleren, zodat hij het wat warmer had en beter zou slapen. Maar wat ik ook probeerde, hij wilde niet slapen. Hij wilde bij zijn vader zijn. De hele nacht heeft hij naast zijn vader op de grond gezeten. De militanten lieten hem met rust en zeiden ook niets tegen hem.
None of them talked to him and nobody do anything to him.
Van 11 uur 's avonds tot de andere ochtend 6 uur moet Habila wachten op hulp. 7 uur lang blijft het bloed uit zijn hoofd stromen. Iets wat eigenlijk niet mogelijk is. Habila heeft er maar 1 verklaring voor.
It's a miracle. No one can say that.
Het is een wonder. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
Habila wordt naar het ziekenhuis van Potiskum gebracht, de stad waar hij woont. Er is geen dokter aanwezig, alleen een verpleegkundige. Die wil hem niet gelijk helpen. Er is sprake van een geweldsincident en dan moet er eerst een politieagent bij komen om een verklaring te ondertekenen. Het duurt 2 uur voordat de politie arriveert. Uiteindelijk blijkt het ziekenhuis in Potiskum niet in staat om Habila verder te helpen. Ze geven hem een pijnstiller en sturen hem naar een ziekenhuis in Jos. Habila zit achter in de auto. Het bloed blijft uit zijn hoofd, neus en oor stromen. Het duurt 6 uur voordat ze in het ziekenhuis van Jos arriveren.
De Jos. The wound. Also they inject me again. And,
ze hebben de wond gewassen en gaven me een injectie tegen de pijn. Vervolgens werd ik aan het infuus gelegd. Ik kon namelijk niet drinken, want dan zou het water er via mijn hoofd weer uitlopen. Ik zag de dokter denken: hoe ga ik die man helpen? Er werd in mijn mond een tube naar mijn maag aangebracht om het te laten eten. Ik was namelijk niet meer in staat om zelfstandig eten naar binnen te krijgen. Mijn gebit was kapot. Er werd ook een verband om mijn hoofd gelegd. Uit een CT-scan bleek dat het bot in mijn hoofd gebroken was, maar de hersenen niet aangetast waren. Dat is echt een wonder. 2 weken verbleef ik in het ziekenhuis van Jos. Ook daar konden ze me niet verder helpen. Ik werd naar een ziekenhuis in Kano gestuurd, in het noordelijk deel van Nigeria. Dat is 4 uur rijden vanuit Jos.
When I reached Kano, I found out the doctor that will work for me have his own day.
Toen ik in Kano arriveerde, werd me verteld dat de dokter zelf bepaalde wanneer hij tijd had om mij te opereren. Het was erg druk in het ziekenhuis. De operatie zou pas over een week plaatsvinden. Na die week bleek er toch geen tijd te zijn om me te helpen en de operatie werd een week uitgesteld. Een week later kon de operatie opnieuw niet doorgaan, want de assistent van de dokter was niet aanwezig. We vroegen ons af waarom al deze teleurstellingen. Tegelijkertijd wisten we ook, God heeft een plan met alle teleurstellingen in het leven. Uiteindelijk kon de operatie pas na 5 weken plaatsvinden.
5 weeks.
Nothing happened.
Nothing happened after 5 weeks. The doctor said that he will use my right leg.
De dokter zei dat hij een stuk bot uit mijn rechterbeen zou transplanteren om vervolgens in mijn hoofd te plaatsen. Tijdens de operatie zag de arts dat er vanuit zichzelf nieuw bot was aangegroeid en dat er geen transplantatie meer nodig was. God had al voor nieuw bot gezorgd. Op geen enkele CT-scan was dat nieuwe bot opgemerkt.
He told me that, Habila. I'm a Christian. If not, he said, I'll give my life to Christ. This is the work of God. His surprise.
De dokter zei, dit is de hand van God. Na de operatie zei hij, Habila, ik ben christen. Maar als ik het niet was, dan zou ik vandaag Christus als mijn verlosser aanvaarden. Ik zie Gods hand in jou. God wil dat je voor hem werkt.
God wants you to work for him.
Een bottransplantatie is dus niet nodig. Ook de geplande huidtransplantatie om de grote schotwond in het gezicht van Habila dicht te maken, gaat niet door. De huid is weer vanzelf dichtgegroeid. Wel wordt er een metalen plaat in de onderkaak van Habila gezet, omdat die gebroken is. Ruim 4 maanden na de aanslag gaat het beter met Habila. Hij woont samen met zijn gezin in een rustige wijk in de stad Jos, ver van de plek waar het drama zich heeft afgespeeld. Hier kunnen ze op adem komen en proberen een nieuw leven op te bouwen. En dat laatste is nog niet zo makkelijk.
I cannot say that I am living here comfortable, because I have lost many things. You understand? My families are there. My relatives are there.
Ik kan niet zeggen dat het leven hier prettiger is, want ik ben veel kwijtgeraakt. Mijn familie woont nog steeds daar en ons huis hebben we achter moeten laten. Ik had in Potiskum mijn business als taxichauffeur en daar ben ik ook kwijt. Alles kwijtraken is zeker niet makkelijk. Maar Jezus zegt dat je je vrouw, je huis en je familie achter je moet kunnen laten om hem te volgen. Hij belooft meer te zullen geven dan wij verwachten. Als God iets belooft, dan doet hij het ook. Dat is wat de Bijbel zegt.
When God promised something, he will do it.
Hoewel hem veel onrecht is aangedaan en de daders nog steeds vrij rondlopen, heeft Habila geen gevoelens van wraak.
Since that day, I'm already forgive them. I pray for them. I say, Lord, please forgive them.
Op de dag dat ik ben aangevallen, heb ik ze vergeven. En ik bid ook voor mijn belagers. Ik zeg tegen God, Heer, vergeef ze alstublieft. Mag uw woord de harten van deze mensen treffen. O Heer, veroordeel ze niet, maar mag het zo zijn dat ze u leren kennen en het eeuwige leven ontvangen. Tegen mijn inmiddels 6-jarige zoon David zeg ik altijd dat we in de praktijk moeten brengen wat Jezus ons heeft voorgehouden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik leer hem, laten we vergeven en vergeten. Mocht het zijn dat ik degene die me hebben aangevallen ooit ontmoet, zal ik ze op de schouder slaan, omdat ik van ze houd. Ik wil dat ze gered worden en het koninkrijk zullen ontvangen dat God ons allen wil geven.
Dat kingdom dat God want us to inherit.
Maar heeft u geen enkel moment gehad van haat of boosheid?
No,
helemaal niet.
You are a human being.
I'm a human being. I know I'm a human being.
Ik ben zeker ook een mens. Soms als ik op bed lig, dan hoor ik het geluid van geweerschoten en dan ben ik bang. Dan bid ik, Heer, wees genadig voor deze mensen. Laat ze te weten komen dat u bestaat, dat u Heer bent. Vang hem met uw liefde, zoals u dat ook gedaan heeft bij Paulus in Damascus. Laat ze gered worden door middel van mijn getuigenis.
Through my testimony, let them be saved.
Ja, wat een geweldig verhaal. Er zit zoveel in, hè. Maar allereerst, Habila is, die had echt een wond, hè, die door zijn hoofd geschoten. Kon je heel lang aan zijn wang ook zien, aan zijn gezicht. Hoe gaat het nu met hem? Is een tijd geleden?
Ja, nee, het gaat zover ik weet goed met hem. Ik heb hem niet heel kort geleden gesproken, maar een tijdje geleden heb ik hem wel gesproken. En toen ging het heel goed. Je ziet inderdaad helemaal niets meer aan zijn gezicht. Dat is echt wonderlijk. En hij ziet het nu echt wel als zijn taak om dit getuigenis te delen. Om te laten zien hoe groot God is door dat hij hem genezen heeft. Maar ook de bijzondere kracht van vergeving. Hè, wat ook heel duidelijk ook in dit verhaal weer naar voren kwam.
Ja, dus dat is echt. Je proeft gewoon de liefde voor de vijanden van Habila, zeg maar.
Ja, en ook wel de bereidheid om te sterven, hè? Want als hij toen wel overleden was, dan had het voor hem ook goed geweest. Dan ging er eigenlijk al vanuit.
Ja.
Dat vond ik ook wel weer toen ik net hoorde van, hier ben ik, hier is uw dienaar.
Ja.
Denk van, ja, dat is wel de levensinstelling
die
we eigenlijk allemaal zouden moeten hebben.
Ja.
Dat we elk moment ook bereid zijn om te gaan als God roept.
Ja.
Hè? Wel gewoon vanuit de overtuiging, we hebben hier een roeping hier op aarde en dat moeten we met heel veel dan mogen we met heel veel enthousiasme ook doen. En tegelijkertijd wel de bereidheid hebben van als de nieuwe tijd klaar is, dat we bereid zijn om u te ontmoeten. En dat kwam bij mij wel binnen toen ik hem net hoorde zeggen.
Ik moet ook denken aan iets wat hij een keer verteld heeft over zijn zoontje. Zijn zoon David, die komt ook even terug natuurlijk in het verhaal. En dat zijn zoon David, die zei op een gegeven moment, ze zaten samen. En toen zei die zijn zoontje, dus van 6, die zei, als ik groot ben, dan ga ik de mensen die dit hebben gedaan vermoorden.
Ja.
En boos. Hij was echt die boosheid kwam eruit. En wat Habila toen deed, is hij zei, kom, we gaan het onze vader bidden. Wil jij dat doen? Nou, hij begon het onze vader. Onze vader die in de hemelen zijt. En op een gegeven moment bij het stukje over vergeving. Hè, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij onze schulden naar hem vergeven. Ho, zei Habila. Doe dat nog eens. Oh, dus het zoontje ging dat nog een keer doen. Wat bid je hier eigenlijk? En dat gebruikt hij een beetje als kapstok om hem te vertellen. Maar weet je, vergeving is niet een keuze. Het is niet iets wat we als christenen hebben kunnen het doen. Maar we kunnen er ook voor kiezen om het niet te doen. Nee, vergeving is een opdracht. Een hele moeilijke opdracht. En dat besef ik. Voor als je ontzettend veel onrecht is aangedaan. Maar het is een opdracht van God. Dat is de motivatie om te vergeven.
Ja.
En dat raakte mij ook wel weer. Ik denk, oh ja, ik ben soms geneigd om vergeving ook wel een beetje te zien door de bril van onze tijd, van onze tijdsgeest. Dat het primair en alleen draait om je eigen welzijn. Vergeven is goed, want het is helend, je kunt het loslaten.
Wat natuurlijk ook best wel een belangrijk element natuurlijk ook is van vergeving.
Ja, dus dat hoort er gewoon bij. Hè? Dus daar doen we niks vanaf. Alleen als grondmotivatie. Ten opzichte van de juiste opdracht die God geeft. Weet je? Van nee, vergeven, dit is gewoon gehoorzaamheid aan God.
Ja, het blijft wel een heel groot iets. Hè? Ik vind het, als ik het verhaal ook weer zo hoor, dat je in staat bent om mensen die je zo'n ongelooflijk groot leed hebben aangedaan, hij heeft dan nog overleefd, maar er zijn genoeg verhalen van ook weduwe die op deze manier hun man zijn kwijtgeraakt en die trouwens ook spreken van vergeving. Ja, dat is toch iets bovennatuurlijks, hè? Want je kunt dat eigenlijk vanuit jezelf, kun je dat gewoon niet.
Nee. Tim Keller denkt daar anders over. Die heeft er een boek over geschreven, Hey, de Dikke Pil.
Nou, ik denk dat Kelat er wel mee eens dat je niet dat jezelf kunt. Maar,
nee. Maar oh, trouwens, ja, dat is hij helemaal mee eens. Ja, nee. Ja. Nee. Maar wat hij heel duidelijk in zijn boek zegt is, joh, vergeving is een keuze en een proces waarbij het niet gaat dat je dat punt bereikt per se. Vergeven is niet het punt bereiken dat je in een soort van hemels achtergrondmuziekje de ander volledig kunt liefhebben. Wat Habila eigenlijk zegt, van ik hou van ze. En dat is, dat geloof ik echt, samen met jou, dat is echt een goddelijke genade. Nee, vergeven is eigenlijk een belofte aan God, van ik ga dat wat mij is aangedaan, dat ga ik in uw handen leggen. En dat hou ik zelf niet meer vast. En dat is een keuze. En dan moet je steeds iets mee. Want waarschijnlijk komt die boosheid of die wrok of die teleurstelling of die pijn komt steeds omhoog. En dan is het heel makkelijk om dat weer om te vormen in een soort van verwijt naar de ander. Of een soort van, nou ja, een uiting naar mensen om je heen. Hè, dat je er toch weer over gaat praten of dat die boosheid weer terugkomt. En dan is vergeving is dus de keuze van die belofte aan God. En tegelijkertijd is dat volgens Keller ook een soort van je oefenen in elke keer als die boosheid weer naar boven komt, weer terug naar God toe. Huh? Terug naar die belofte. Zeg, nee, ik heb vergeven. Ik leg het weer bij God neer. Dus het is een soort van een werkwoord eigenlijk.
Ja.
En waarbij God soms de genade geeft. Hè? Dat is het verhaal van Habila. Het verhaal van Susanne Geske. Is dat ook zo, weet je wel? Dan komt het eigenlijk ook heel mooi terug. Dat dat echt de genade van God is. Die God in sommige momenten heel ruim geeft. En tegelijkertijd, Susanne Geske, haar man werd vermoord. Zij vergaf de moordenaars van haar man. Maar ze had moeite met haar huisbaas.
Ja, klopt. Dus voor elke situatie heb je ook weer afzonderlijk die genade nodig om te kunnen vergeven. Ik kan me herinneren dat ze dat ook heel duidelijk zei.
Ja. Habila vertelde dat hij de Boko Haram-strijders heeft vergeven, lief heeft. Maar hij heeft ook echt iemand ontmoet, hè, uit die terreurorganisatie.
Ja, klopt, ja. Dat is een hele bijzondere ontmoeting geweest. Er is ook een boekje over geschreven, door SJK uitgegeven. Is volgens mij niet meer verkrijgbaar helaas, Kalifaat op de Kogel. Maar daarin wordt die ontmoeting beschreven tussen Habila en een voormalige Boko Haram-strijder. Niet degene die aanslag heeft gepleegd bij hem.
Nee, iemand anders.
Iemand anders, maar wel iemand die tot geloof is gekomen, christen is geworden en ongelooflijk veel spijt heeft van datgene wat hij heeft gedaan, Badri. Dat is een hele bijzondere ontmoeting geweest, die emotioneel heel erg heel veel impact heeft gehad, ook op die voormalige Boko Haram-strijder. Voor wie het ook ontzettend helend was dat hij met iemand sprak die symbool stond voor heel veel andere
slachtoffers,
talloze christenen die hij heeft vermoord.
Ja, want deze strijder die hij sprak, die heeft echt veel mensen vermoord ook, hè?
Ja, die heeft echt talloze christenen vermoord. Ik heb hem zelf ook gesproken op een ander moment. Echt een van de meest toch wel bizarre interviews, indrukwekkende interviews, waar ik nog regelmatig aan moet terugdenken, die ik ooit heb gemaakt.
We hebben er een podcast.
Klopt, een podcast over gemaakt. Ja. Podcast 26. Waarin hij ook helemaal vertelt hoe hij in Boko Haram terecht is gekomen. Vanuit een toch wel hele complexe situatie, vanuit zijn jeugd. Maar op een gegeven moment dus ook op een trainingsschool terechtkwam van Boko Haram, waar hij ook gebrainwashed werd en te horen kreeg dat hij christenen specifiek moest vermoorden, want christenen waren slecht, religie uit Amerika, noem maar op. Maar ik stelde hem ook de vraag, want dat triggerde mij wel, van ja, maar hoe is het nou gewoon om gewoon vrouwen en kinderen gewoon neer te schieten zonder dat je daarbij nadenkt? En daar zei hij wel iets heel indrukwekkends op. En ik stel voor dat we even naar een klein fragmentje gaan luisteren waar hij daarover vertelt.
At first, you don't have a target. You make sure you shoot at everywhere so that people become confused. You shoot sporadically. You don't care.
Ja, zomaar een heel kort fragmentje. En eigenlijk zegt hij, ja, gewoon, je denkt er niet bij na. Je haalt gewoon die trekker over en je gaat gewoon. Hè? Dus je kunt zo ver komen dat je daar helemaal voor dichtgeschroeid bent.
Ja, voor verhard.
Verhard, ja. Er is later een moment gekomen waarin dat is omgekeerd.
Ja. Toen ontmoette hij ook Habila.
Ja, dat is later ook gekomen. Hij kwam in contact met een voorganger. Ja. En dat is een hele omkeer geweest in zijn leven. En nou ja, ik ben blij dat we dit soort verhalen ook kunnen vertellen. Hè? Ja. Naast alle hele vreselijke verhalen en die nog steeds doorgaan, gebeurt het gelukkig ook. Dus
gelukkig ja. Maar ik probeer me toch even voor te stellen. Habila zit in een stoel tegenover een Boko Haram strijder die talloze christenen heeft vermoord. Habila heeft ze vergeven. Hoe gaat hij daarmee om? Want ik kan me nog herinneren dat hij zei van, joh, als ik ze tegenkom, dan sla ik ze op hun schouder.
Ja, maar dat heeft hij dus ook echt daadwerkelijk gedaan. Hij heeft voor deze man gebeden. Hij heeft een hoek gegeven. En precies zoals hij dat ook in dit interview zegt, dat heeft hij echt gedaan. Ja. En daarin zie je zo enorm de grote liefde van Jezus.
Ja.
En dat is natuurlijk ook, genade en vergeving zijn zo enorm groot. En dat onderstreept voor mij weer het besef dat eigenlijk voor God geen verschil is. Hè? We zeggen, we zijn allemaal zondaren voor God.
Ja.
Vanuit onszelf, van nature. En dat is ook echt zo.
Ja.
We moeten ons allemaal bekeren. En voor ons allemaal is het genade dat we, dat Jezus voor onze zonden stort.
Absoluut.
En dat geldt zeg maar voor een brave burgerman in Nederland, voor jou en ik. Dat denk ik, voor ons valt het nogal mee, want we hebben niet dat soort dingen, erge dingen gedaan. Maar elke zonde, hoe klein ook, zorgt ervoor dat als we die niet vergeven zijn, dat we voor eeuwig verloren zijn. Dat is wat Gods woord ons voorhoudt. Dus we hebben allemaal die genade nodig. En Gods genade is zo groot dat hij voor al die zonden naar de wereld is gekomen.
Ja, dat is bijzonder. Hè, als je daar weer gewoon
het is best moeilijk om daar goed bij te komen.
Ja.
Je hebt je leven lang nodig, denk ik, ook om te groeien in het besef van die grote genade van Jezus, denk ik ook.
Ja, ja, want het is een gigantische genade, hè? Dat hij gewoon dat hij gewoon al onze zonden vergeeft. Hè? Dat in Jesaja 53, daar staat gewoon dat God het behaagde om Jezus te verbrijzelen, om ons vergeving te kunnen geven.
Ja, en ik heb meerdere ook van dit soort mensen gesproken die zo diep in zo'n terreurorganisatie zaten. En soms ook gewoon echt een droom kregen, meerdere keer een droom van Jezus. Wat een beginpunt is geweest van hun bekering.
Ja.
Dan zou ook wij kunnen zeggen, dat God zegt van, sorry hoor, met dat soort lui, daar begin ik niet aan.
Nee.
Zo zouden wij denken, maar God kijkt daar dus heel anders naar.
Ja. Ja. Ja.
Hij begint in het leven van die mensen, komt met een droom. Het is een eerste stap in het leven van deze mensen, wat tot een bekering leidt. En
En dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Hè? Dat vergeving die wij elkaar schenken als mensen, altijd voortkomt uit de bron van Gods vergeving voor ons.
Ja.
En misschien is vergeving pas mogelijk als wij goed in die bronrelatie met hem leven. Hè? Want dat is eigenlijk ook wat Habila zegt. Weet je wel? Van, God heeft, he forgave all our sins.
Ja.
Zegt hij volgens mij in de video die we ook van hem hebben gemaakt. Hij vergeeft ons alles. Hoe groot is zijn genade? Hoe kan ik dan niet iemand anders vergeven? Dus, zeg maar, het besef van die vergeving is het dan ook heel belangrijk.
Absoluut. En weet je, we zouden die hele uitzending over kunnen maken. Maar we hebben heel veel mooi materiaal ook, hè, als het gaat over het thema vergeving. Mooie glossy.
Ja, we hebben echt een materiaal wat jou als luisteraar heel erg kan helpen. Dus is vergeving een thema waarvan je denkt, hey, daar wil ik meer over weten. Daar worstel ik mee. Dan hebben we een hele mooie mini-glossie gemaakt met de titel Sabina. Die is gratis aan te vragen. Link staat in de show notes. We hebben een mooie film over Sabina Wurmbrand, waarin vergeving ook echt een heel belangrijk thema is.
Ja, de vrouw van onze grondlegger Richard Wurmbrand, hè?
Ja, precies. Dus een goede toevoeging. En dat is echt materiaal wat jou kan helpen wanneer je juist struggelt met dit thema. Deze aflevering van Podcast De Stem sluiten we af met een reflectiemoment. We lichten er iets uit en we proberen dit zo dicht mogelijk bij jou als luisteraar te brengen. Vandaag ontmoette je Habila en hij vertelde over vergeving. Heb jij iemand in je omgeving die je zou kunnen vergeven? Vanwege dat boze appje wat je nog steeds dwars zit? Of die opmerking die je laatst naar je hoofd geslingerd kreeg? Of misschien is het wel iets groters. Breng deze persoon nu bij onze almachtige God.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van podcast Stem. Vergeet niet om even naar de show notes te kijken bij deze podcast. Daarin kun je onder meer een video vinden over Habila. En ook andere video's die ik in Nigeria heb gemaakt over het geweld tegen christenen door Boko Haram en extremistische Fulani-herders.
In de volgende podcast praten we met SDOK-directeur André van Grol. Hij reisde recent naar Noord-Irak en vlak voor André op reis ging, werd een van de mensen vermoord waar SDOK mee samenwerkt. Een gebeurtenis met een gigantische impact, ook op André. De volgende keer dan vertelt hij daarover.
Graag tot dan.